Welkom bij een nieuwe aflevering van Make the Call, waarin Quote's hoofdredactionele duo Paul van Riessen, die naast mij zit, en ik, Tom Wouda, in samenwerking met De McKellen praten met jonge, succesvolle self-made ondernemers. Welke belangrijke beslissingen moesten ze maken om hun bedrijf groot te maken? Welke veranderende omstandigheden moesten ze inspelen? En wat hebben ze allemaal meegemaakt op hun wondere ondernemersloopbaan? Onze gast vandaag werkte jarenlang in loondienst bij McKinsey, bepaalt geen slechte vaste baan volgens mij, voordat hij het ondernemerspad koos. We hebben het natuurlijk over Roshdi Daratsi, oprichter van Bold King.
Yes.
Ik zag dat jij ooit het Eureka-momentje had voor jouw scheermessenmerk, omdat je zag dat je kalend werd.
Ja.
Is het achteraf dus wel een zegen geweest, die kale kop van je?
Nou, blessing in disguise, ja. Want ik was dus altijd op zoek naar het business-idee in mijn hoofd, maar het bleek gewoon op mijn hoofd te liggen. Dus zodoende.
Je droeg het altijd al bij je.
Altijd al bij me.
Ja. Hey, even beginnen bij het begin. Je groeide op in Amsterdam.
Ja.
Ik zag dat je van op je jonge leeftijd al handeltjes had, spijkerbroeken, feestjes organiseren.
Ja.
Dat ondernemerschap zat er dus eigenlijk al vroeg in.
Ja. Dat hebben we, denk ik, voor een deels van huis uit meegekregen. Ja, en ik vond het altijd leuk om met dingen bezig te zijn. Dingen te creëren vanuit niks. Was ook wel een financiële kant aan. We hadden het thuis niet heel breed. Dus als je dingen wilde hebben, dan moest je dat zelf organiseren. En dat maakt je op jonge leeftijd creatief, denk ik.
En hoe jong was je toen je eerste handeltje dreef?
Ik denk een jaar of 11. 11, 12. Toen ik begon te werken bij mijn vader in de kapperzaak. Mm-hmm. Toen kwam ik in contact met handelaren. En dan zie je allerlei goederen. En dan zie je waarvoor ze ingekocht worden. En dat waren toen, ik kan het hier wel zeggen, denk ik, kledingstukken die niet helemaal origineel waren. En die kon ik dan inkopen. En die kon ik dan aan vriendjes doorverkopen.
En dan stond je ook echt, het is aan vriendjes, maar volgens mij ook op de markt, hè?
Ja, dat is een paar jaar later. Toen kwam ik erachter dat grote merken eigenlijk afgekeurde productie hadden. En die verkochten ze dan aan handelaren. Maar dat waren vaak in dit geval dan spijkerbroeken die er gewoon heel goed uitzagen. En daar ben ik toen op de markt mee gaan staan.
Nou, toen vanuit de markt ben je toch de universiteitsbanken ingegaan.
Ja.
Maar ik las, aanvankelijk wilde je geneeskunde gaan doen. Het was je droom om arts te worden.
Ja.
Maar daar ging toch ook weer even een streep doorheen.
Ja, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ik was als kind heel erg ziek. Ik heb geluk gehad dat ik het heb overleefd. Ik had een hele zware hersenvliesontsteking. In die tijd heb ik ook wel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik kan me herinneren dat ik veel werd geprikt. En ik schijn toen gezegd te hebben op de vraag van wat wil je worden? Ik wil graag arts worden zodat ik jullie allemaal terug kan prikken. Dus ik heb dat idee heb ik altijd gehad. Dat is toen later wat verder ontwikkeld met ik wil mensen eigenlijk helpen. En toen was ik, denk ik, een jaar of 17, 18. Toen had ik me ingeschreven. Toen kwam mijn leraar economie naar me toe. En die zei, zou econometrie niks voor jou zijn? Maar ik had geen idee wat dat precies was. Maar ik had wel een liefde voor wiskunde. En economie vond ik ook wel interessant. Toen zei hij van, waarom ga je niet naar een open dag? En dan kun je altijd bepalen of het wat voor jou is. En toen ik daar binnenkwam, werd ik eigenlijk verliefd op wat ik daar zag. En dacht ik van, ja, maar dit is eigenlijk veel meer wat ik zoek. Heb ik mijn loting weggegeven. En als ik dat vertel, dan zie ik vaak mensen naar me kijken van, maar hoe kan je je loting hebben weggegeven? Mensen doen daar een moord voor, maar zo is het gaan.
Uiteindelijk toch in de econometriebanken terechtgekomen. Studie afgemaakt.
Ja.
En dan ga je bij McKinsey aan de slag. Nou ja, dat staat toch best wel ver af van het vrije jongensgilde volgens mij.
Ja, ja, het was wel heel bewust. Ik ondernam toen eigenlijk al. Ik had evenementen of een evenementenorganisatie. Mm-hmm. Dus ik deed veel 's nachts. En op een gegeven moment, je maakt ook heel veel fouten. Die kosten je geld. Toen dacht ik, is er niet een manier waarop ik eigenlijk kan leren hoe de grotere jongens bedrijven opzetten en ook waar ze tegenaan lopen en hoe ze daarmee omgaan? En bij toeval kwam ik McKinsey tegen, want ik wist niet eens wat ze deden. Het verhaal is eigenlijk wel grappig, maar dat brengt me een aantal jaren terug. Ik stond ooit op de Van Baarlestraat in een telefoonwinkel. Dan verkocht ik telefoons. En daar had ik het over mijn studie en wat ik daarna wilde doen. Mm-hmm. En toen zei ik volgens mij ooit tegen een klant, ik wil graag naar Nijrode. Waarop hij tegen mij zei dat je moet niet naar Nijrode, je moet naar INSEAD gaan. Toen was ik een jaar of 18, 19. In mijn eerste jaar. Maar ik had geen idee wat INSEAD was. Ik had het opgeschreven. En toen ik ooit op de website van INSEAD kwam, zag ik het schoolgeld dat betaald moest worden.
Ja,
toen dacht ik, oké, dat is niet aan mij besteed.
Superveel natuurlijk.
Heel veel geld.
Enorm, ja.
Volgens mij 60.000 euro destijds. En dan fast forward een aantal jaar later. Toen kwam ik de naam McKinsey tegen. En toen ik bij hen op de website kwam, zag ik dat zij onder andere mensen naar INSEAD stuurde na 2 jaar. Toen dacht ik, hé, maar dat is interessant. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan spitten in wat ze deden. En toen dacht ik van, dit is misschien wel een hele goede start voor mijn carrière.
De consultancy, daar had je daarvoor eigenlijk nog niet
bij stilgestaan.
Over nagedaan.
Nee,
ja?
Nee.
Dus eigenlijk van de spijkerbroeken met een vlekje,
ja,
naar de cultuur van de strakke pakken.
Ja, en dat was op zich wel een, voor mij terugkijkend, want dat kun je alleen maar terugkijkend beseffen, was dat een fantastische start. Je wordt heel jong, word je blootgesteld aan vrij complexe problemen waar grote bedrijven mee te maken hebben. En daar leer je dus in heel hoog tempo, leer je van allerlei gebieden, of het nou HR is, of operations, of marketing, of strategie, of... En het idee was overigens om dat 2 jaar te doen, een jaar INSEAD te doen en dan weer te gaan ondernemen. En ik had het zo naar mijn zin. En dan raak je de tijd uit het oog dat ik op een gegeven moment...
Je moest natuurlijk ook even blijven zitten. Dus ga niet zomaar jouw
opleiding. Nou, dat hoeft er niet. Je mag weg. Dat kan absoluut. En dat vind ik ook wel heel stoer van hoe McKinsey dat doet. Die geef je een contract eenzijdig getekend mee op de dag dat je vertrekt naar INSEAD. En die zeggen, nou kijk maar of je terug wilt komen of niet.
Ja.
Dus het staat je ook vrij om... in dat jaar met andere bedrijven bij andere bedrijven te solliciteren.
Maar ik kan me ook voorstellen dat ze niet Jan en alle mannen van McKinsey naar INSEAD sturen, toch? Dan moet je toch ook wel een beetje bij de top van jouw jaarlaag bijvoorbeeld horen.
Nou, als je een aanbieding krijgt om terug te komen, dan mag je dus gaan. Dus er zijn inderdaad ook mensen die dat aanbod niet krijgen. Maar het was een hele leerzame periode. INSEAD was ook fantastisch. En daar begon het wel weer te kriebelen toen ik daar zat. Dat ik dacht van ja, het is niet dat je het vergeet wat het plan was. Maar je raakt op een gegeven moment door de dagelijkse bezigheid van bezig zijn met cliënten. Dat vond ik zo leuk dat ik dacht van ja, maar ik moet op een gegeven moment wel weer terug naar mijn initiële idee. En dat is ondernemen.
En zelf aan de andere kant van de tafel komen natuurlijk.
Dat is toch knap, want je zit bij McKinsey toch in een soort gouden kooi. Hè? Uitstekende omstandigheden, uitstekende salarisproposities. Je moet het maar durven.
Ja, nou dat is dus over defining moments. Dat is dus wel even een gesprek wat je met jezelf moet voeren. En in dit geval met mevrouw. Ik wist dat ik altijd zou gaan ondernemen. Maar op het moment dat je dan de trigger moet... of de trekker moet overhalen om die beslissing te maken. Dat is vrij confronterend. En daar komt ook een stukje angst bij kijken. Ik zei het laatst tegen iemand. Op het moment dat je vertrekt... ik weet nog, toen ik besloten had om weg te gaan bij McKinsey. Dan kom je op feestjes. En dan vragen mensen, wat doe je? In dat geval was ik net begonnen met Bold King. En dan zeg je, ja, ik verkoop scheermesjes. Nou, dan is het dat mensen dan denken van, hij staat op de markt met scheermesjes. Nou, dat was het dan niet. Maar ik hoorde mezelf ook heel vaak erachteraan zeggen, ja, maar ik heb 8 jaar bij McKinsey gewerkt. Dus een deel van mijn identiteit was vervlochten met dat label eigenlijk. En met de tijd groei je daar overheen. Maar je laat iets wat heel duidelijk is, waar een duidelijk pad is en waar een duidelijk carrièrepad aangekoppeld is, voor iets wat eigenlijk ongewis is.
Ja.
Dat is niet altijd even makkelijk.
Maar begrijp ik dan goed dat je altijd hebt gedacht van ik ga later ondernemen, maar dat je heel lang hebt gezocht naar het idee waarmee je wilde ondernemen totdat je kaal werd?
Ja, bij toeval was dat bij mij dat ik kaal werd. En toen dacht ik van... ik was letterlijk op zoek naar een scheermesje. Het was confronterend, want ik weet nog in 2007 of 2008... zag ik voor het eerst een foto van een klaslokaal van achteren genomen. En toen herkende ik mezelf, maar ik zag ook een soort van wit stipje. Maar ik kon het niet plaatsen. Ik weet nog dat ik toen die foto heb bekeken, ben ik naar huis gegaan, heb ik een extra spiegeltje gekocht. En toen dacht ik, maar ik begin mijn haar gewoon te verliezen. En dat was vrij confronterend. Nou, er zijn wat middelen die je kunt gebruiken om dat uit te stellen, maar daar zitten vrij heftige bijwerkingen aan, vond ik zelf. Toen dacht ik van ja, maar dan voor mezelf blijft er dan niets over dan op zoek gaan naar een scheermesje om het er dan maar af te halen.
Ja.
En in die zoektocht naar een mesje kwam ik er eigenlijk achter van één, er is niet een goed product wat dat kan. En als je dan verder in die industrie duikt en kijkt hoe die opgebouwd is en kijkt naar waar heel veel andere mensen ook tegenaan lopen, hoe ze het moeten kopen, dat het altijd in hard plastic verpakt is, dat je vergeet die mesjes te kopen. Toen dacht ik, hé, maar hier zou best wel ruimte kunnen zijn om...
Ja, dus je pakt het eigenlijk een beetje op de consultancy-achtige manier aan. Hè? Case maken, denk ik.
Ja,
goed dat, veldonderzoek.
Ja, dat was het tweede. Maar het begon letterlijk bij frustratie als klant. En dan ga je praten met mannen om je heen. En dan blijkt dat veel meer mannen diezelfde frustraties hadden. En ook ik weet nog dat ik deed het onderzoek aan het begin dat 80% van de Nederlandse mannen vindt dat ze te veel betalen voor hun schermen.
Schreeuwend duur natuurlijk. Ja.
Ja, bizar.
Dus daar ligt een kans dan.
En dan heb je toen meteen maar je baan opgezegd en gedacht van oké, nu ga ik dit ten uitvoer brengen? Of deed je dat eerst een beetje simultaan naast elkaar?
Nee, daar ben ik McKinsey ook heel dankbaar voor. Ik heb toen gezegd, jongens, ik ga stoppen. Toen zeiden ze, heb je een plan? Toen had ik niet echt een vastomlijnd plan. Toen zeiden ze, nou, dan spreken we met je af. Je gaat doen wat je wil in dat jaar. En als jij over 366 dagen nog steeds niet een goed plan hebt, dan kom je terug en dan praten we nergens over en dan ga je door. En in dat jaar heb ik dat plan ontwikkeld. En op een gegeven moment had ik gesprek met wat investeerders. En die gaven me het budget wat ik nodig had. En ik had een product. En toen dacht ik, ja, maar als ik het nu niet doe, dan...
Dan ben je gek. Dus je had al vrij snel eigenlijk een beetje die validatie van dit moet een goed idee zijn.
Ja.
Want waar vind je een scheermessenfabriek? Is dat in China?
Ja, dat is dus heel interessant. Er zijn maar 4 of 5 producenten in de wereld. En wij zijn nu dan de 6e en enige onafhankelijke die daar in de laatste 30 jaar bij is gekomen. Mm-hmm. Maar de grap is dat ik heb dat heel erg onderschat. Ik dacht namelijk, wat veel mensen denken, is ja, hoe moeilijk kan het zijn? We sturen mensen naar de maan, dus een scheermesje maken is niet zo moeilijk.
Ja.
Maar je kunt ook de omgekeerde vraag stellen. Is hoe komt het dat er maar 2 bedrijven zijn die 90% van die markt al 110 jaar domineren?
Mm-hmm.
En dat, als het zo makkelijk was, dan waren er waarschijnlijk wel wat meer spelers die meespeelden. Dus ik ben begonnen met een private label producent. Die eigenlijk produceerde voor iedereen. Helemaal aan het begin. Nou, dan test je en dan krijg je feedback van klanten. Toen dacht ik van dit is niet goed genoeg. En toen ben ik bij toeval een partner van mij tegengekomen. Die soortgelijke ideeën had.
Mm-hmm.
Ja, en daar is eigenlijk een huwelijk ontstaan. En
dat was Thijs, hè? Thibaut Thijs.
Daar ben ik helemaal aan het begin mee begonnen. Ja. Maar toen zijn we later nog een Amerikaanse jongen tegengekomen. En die had de technische kant, dus mm-hmm. producttechnische kant in de vingers.
Ja.
En toen zeiden we van laten we dan samen gaan.
Want die grote scheermessenfabrikant, die gooien miljoenen marketingbudgetten tegenaan dat er weer een of ander draaibare kop bij zit of een of ander superstrakke mesje.
Ja.
Had jouw product vanaf het begin af aan ook al dat soort speciale features?
Nou, ik denk als je teruggaat naar de basis. Ik denk dat vanaf 3 scheermesjes of 3 mesjes, dat echt de top was.
Ja.
En daarna kwam er steeds een nieuw verhaal om die markt qua waarde uit elkaar te trekken.
Om mensen meer te laten betalen. Ja, ja, ja.
En toen zijn wij gaan kijken van wat zijn nou echt componenten die mannen heel belangrijk vinden. Flexibiliteit, makkelijk schoonmaken, huidirritatie oplossen eigenlijk. Dat zijn zaken waar wij toen geïnvesteerd in hebben.
Mm-hmm.
En heel veel zaken die niet relevant waren, hebben we er eigenlijk uitgelaten. En zo hebben we het proberen te vereenvoudigen en waarde toe te voegen waar.
Waar ik benieuwd naar ben, het zit natuurlijk niet alleen in het product, hè, een nieuwe scheermes. Maar het zit ook in het hele model waarop je die scheermessen aan de man brengt.
Ja.
Want je hebt een abonnementsvorm bedacht.
Ja.
Of heb je het eigenlijk afgekeken? Want in Amerika waren ook een paar van dat soort partijen actief, toch?
Nou ja, kijk, het is heel mooi in de geschiedenis. Als je kijkt naar bedrijven die op een bepaald moment boven water komen drijven, dan zie je dat vaak, ook met de Wright Brothers, met vliegtuigen, tegelijkertijd zijn er 100.000 of 100.000 anderen die met hetzelfde bezig zijn.
Mm-hmm.
Ik heb gezien, voor mij valideerden de Amerikaanse jongens het feit dat het businessmodel zou kunnen werken. Maar ik was eigenlijk in 2008-2009 al bezig met het idee om scheermesjes of iets met scheermesjes te doen. Alleen de missing link was voor mij, hoe breng je dat nou op de markt?
Mm-hmm.
En toen ik zag dat de jongens in Amerika eigenlijk dat deden online en dat daar tractie voor was, dacht ik, dit is eigenlijk het laatste stukje van de puzzel wat je nodig hebt om dat te kunnen doen. En toen ik dat zag, dacht ik van ja, oké, maar dit kan echt gaan werken.
De puzzel compleet.
Ja.
Want je begon uiteindelijk eerst ook abonnementsmodel te introduceren.
Ja.
Later ook los. Is dat dan ook een beetje dat je aldoende leert van wat kan het beste werken? Of hoe kunnen we de meeste omzetten bereiken?
Nou ja, kijk, je wil klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. En er zijn mannen die heel goed kunnen inschatten hoeveel mesjes ze nodig hebben. En uiteindelijk, kijk, ik heb altijd gezegd van meet af aan is het abonnement is niet een doel op zichzelf, maar is een middel. Het doel is een tevreden klant.
Mm-hmm.
Sommige klanten die kunnen goed inschatten wat ze nodig hebben. Nou, daar werkt het prima voor. Andere klanten zeggen, nou, dat kan ik niet zo goed inschatten of dat wil ik zelf in de hand houden. En die klanten, dat zijn ook goede klanten. Dus daar zijn we op een gegeven moment flexibeler in geworden. En hebben we gezegd, uiteindelijk is het doel een tevreden klant hebben.
Ja, want ik kan me voorstellen, iemand die gewoon elke maand een doosje scheermesjes kan opsturen, die is uiteindelijk het meest lucratief, lijkt me.
Nou ja, kijk, het mooie is als je dan eenmaal in die badkamer komt, Dan verandert het spel in die zin dat klanten zijn ons gaan vragen van, goh, ik koop nu scheermesjes bij je, maar kun je me ook andere producten leveren voor de gemiddeld 20 minuten die ik daar besteed? Dus voor mij is een goede klant een klant die exact krijgt wat hij nodig heeft. En ik ben het met je eens, sommige klanten scheren minder vaak. Mm-hmm. Maar als wij 100% van de share of wallet krijgen van die klant op het scheergebied, ja, dan is het een supergoede klant.
Dan ben je alsnog blij.
Ja.
En hoe moeilijk is het om je in te vechten in zo'n markt? Want er zijn eigenlijk een paar grote partijen al decennia dominant. Probeer er maar eens tussen te komen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat je dus ik denk dat je oprecht een probleem moet oplossen. En als je dat goed kunt, allereerst moet je het probleem identificeren. En als je het probleem geïdentificeerd hebt en je kunt het goed ten uitvoer brengen, dan zul je zien dat klanten er ook voor openstaan om dat product te kopen. In dit geval onze scheermesjes. Je moet ook een stukje lef hebben, misschien ook een stukje naïviteit. Want mij is 100 keer verteld aan het begin van dit gaat je nooit lukken. 1, niemand gaat online scheermesjes kopen. En 2, als een van de twee grote heel boos op je wordt, dan ben je er morgen niet meer.
Ja.
Misschien is het een stukje Amsterdamse brani. Misschien is het, ik weet het niet, maar ik dacht ik ga het gewoon doen. Ik vind het ook super interessant als mensen zeggen dat iets niet kan. Dan wordt het voor mij, dat was met econometrie zo, dat was met heel veel andere dingen in mijn carrière zo. Dan wil ik gewoon voor mezelf bewijzen eigenlijk van misschien kan het wel.
Triggered inderdaad.
Ja, dat vind ik super interessant. Maar daarmee ook niet altijd makkelijk, hè, want het is geen rechte lijn. Dat wil ik ook hier vertellen, want ik weet dat er luisteraars zijn die nu misschien overwegen om te ondernemen. Achteraf wordt het natuurlijk altijd chronologisch perfect verteld. Maar de weg ernaartoe, als je hem beleeft, ja, dat is super hobbelig en complex. En ups, hele leuke momenten, maar ook diepe dalen. Dingen die mislukken, dingen die niet goed gaan.
Zoals? Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, kijk, in het begin, als je momentum hebt, is dat natuurlijk, dan voel je on top of the world en zie je dat de eerste klanten binnenkomen. Maar dan bij ons aan het begin krijg je al productieproblemen. Ga die maar eens oplossen. De complexiteit van naar het buitenland. Nou, als het in Nederland werkt, dan kunnen we het copy-pasten. En dan gaat het in Duitsland ook werken. Nou, dat werkt dus helemaal niet. Dus terwijl de hockeystick die je daarbij getekend had, die Excel-sheets, die zagen er perfect uit. Maar in de realiteit is het veel complexer.
Heb je wel eens gedacht van ik ga weer terug naar McKinsey?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat er wel eens momenten waren, ergens midden in de reis, dat je denkt van heb ik er nou wel goed aan gedaan? En er zijn er gelukkig mensen om me heen, mevrouw, andere mensen om me heen, die zeggen van, goh, weet je wel, die tegenwind, die hoort erbij. Als je het makkelijk had willen maken voor jezelf, had je iets anders moeten doen.
Ja, ja.
Dus ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar ik denk dat het ook een eerlijk verhaal moet zijn, waarin ik zeker moet bekennen dat er momenten zijn dat je denkt van, ja, als ik in loondienst was gebleven, dan had ik op de 25e maar iets minder druk hoeven te maken dan ik me nu soms druk moet maken, zeg maar. Ja.
Het lijkt me heel erg kapitaalintensief om zo'n merk in de markt te zetten, om mensen te verleiden om een abonnement te nemen. Waar haalde je het geld vandaan?
Van meet af aan met investeerders. Ik had al snel door dat om een merk in de markt te kunnen zetten, gedomineerd door 1 of 2 partijen, dan moet je kunnen opvallen. En daar heb je uiteindelijk ook geld voor nodig. Ja. Vanaf het begin, eigenlijk het prille begin, hebben we investeerders aan boord gehad die die geloofden in dat concept en die zeiden van, nou, hier gaan we achter staan.
Uit het McKinsey-kringetje of?
En één daarvan toevallig, maar niet noodzakelijk. Gedurende mijn carrière eigenlijk, het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar ik wist altijd dat ik ging ondernemen. Dus als ik dan interessante personen tegenkwam, dan zei ik ook, en dat is ook echt zo, en dat is een paar keer gebeurd, van ik ga een keer ondernemen. Het kan zijn dat ik een keer bij je terugkom met een idee en dan ga ik je vragen om mee te investeren. En dat waren letterlijk al, vorige week zei Ali Niknam, ik weet niet, over Raymond Kaziman. Mm-hmm. Nou, die kende ik van de middelbare school. Dat is een hele succesvolle ondernemer. En op mijn 18e heb ik tegen hem gezegd van, er komt een moment dat ik bij je ga aanbellen. Nou, dat was dan toen 32 was.
Gaaf.
Dus zodoende.
En dan al dat investeringsgeld, dat ging dan allemaal in marketing, denk ik. Vooral. In het begin naam opbouwen.
Product verfijnen, de site bouwen, de infrastructuur aan de achterkant. Hè, want het lijkt allemaal heel simpel, maar bouw maar eens een engine die op de juiste dag jouw pakketje verstuurt en zorgt dat het geld wordt afgeschreven. Nou, dat bestond allemaal niet, dus dat hebben we van scratch gebouwd. Maar ook team, mensen aannemen. Zo.
Want even misschien voor het idee, hoeveel betalende klanten had je nu? Ik zag ergens de 700.000 voorbij reed.
Ja, ja, ja.
Weet je het exact uit je hoofd? Of
nou ja, exact,
is teller op kantoor?
Nee, elke maand krijg ik het overzicht. Maar volgens mij is het 705.000 of 706.000 volgens mij.
En, in hoeveel landen?
In 11 landen, ja. Ja, het is vrij bijzonder dat je dan op een gegeven moment... Ik zei het vorige week tegen iemand. Ik was laatst op een voor corona nog op een evenement in Rotterdam. En het is een heel gek verhaal dat je denkt... Hé, maar... En er was een Ierse meneer aan het presenteren in een gezelschap dat ik niet kende. En die had een mooi kaal hoofd. En ik dacht van, waar zou die zich nou mee scheren? Dus wat ik dan wel eens doe, en dat is een beetje raar, maar dan liep op hem af. En ik zeg, goh, waar scheer je hoofd eigenlijk mee? In de pauze. Waarop hij zei, ja, het is een of ander merk en dat wordt opgestuurd. En ik dacht, hè? Ik zeg, maar hoe heet het dan? Ja, iets met een koning. Ik zeg, Bold King. Hij zegt, ja, maar echt random. Gewoon, what are the odds, weet je wel? Ik vond het zo mooi. Nou, toen vertelde ik dus dat ik er wat mee te maken had. En zijn vrouw was ook in de zaal en trok hij zijn vrouw erbij. En dit is de jongen die ons de pakketjes verstuurt. En raakte in een heel gesprek. Dus dat het leuke is dat, ondanks dat er dus klanten zijn die je helemaal niet ziet... dat je in zoveel badkamers binnenkomt, ja, dat vind ik fantastisch.
Ja, 11 landen actief, nog een hele wereld te winnen, denk ik dan.
Ja, ik heb wel besloten dat we die 11 landen eerst goed moeten doen. Want we zijn vrij dun verspreid over heel veel landen. Het moeilijkere van Europa versus Amerika is Amerika is een homogene markt. Die kun je dus op één manier bedienen. Wij moeten echt 11 keer opnieuw uitvinden hoe we daar voet aan de grond moeten krijgen. En in sommige landen hebben we letterlijk 10, 20.000 klanten. En om daar echt... massa te creëren of volume. Ja, daar zit nog echt wel wat werk in. Ja.
Je hebt natuurlijk investeerders aan boord. Die willen ook op een gegeven moment geld gaan verdienen, lijkt me.
Ja, dus we bouwen intrinsiek een gezond model.
Ja, en dan heb je dan voor jezelf een bepaald een horizon van binnen wat voor termijn je zwarte cijfers moet schrijven?
Nou ja, kijk, het klinkt gek. Dat hebben waarschijnlijk sommige andere ondernemers jullie ook verteld. Maar wij hebben dus, het afgelopen jaar toen corona net uitbrak en er heel veel onduidelijkheid in de markt was... hebben we een aantal maanden besloten om iets minder hard te groeien. Mm-hmm. En dan draaien we gewoon elke maand op maand positieve cijfers. Dus voor ons is het een functie van hoe hard wil je groeien. Ja. Niet heb je überhaupt een gezond businessmodel.
Ja, maar je zegt dus eigenlijk, als we minder marketinggeld gaan uitgeven... Ja. Dan kan het al uit, zeg maar. Ja. Maar bewust... Trappen we nu nog even flink het gaspedaal in, inderdaad.
Ik zie gewoon heel veel kansen. Ja. En in business is het vaak dat tijd is niet je beste vriend. Want de competitie zit niet stil. De markt staat niet stil. Mm-hmm. Dus wij zien, zoals ze dan mooi noemen, een window of opportunity in Europa nu.
Ja.
En daar willen we ook op acteren.
Mm-hmm. En je zei dat mensen je hadden gewaarschuwd dat als een van de grote partijen zich boos zou maken, dat je zo uit de markt zou worden gedrukt. Zijn ze wel eens boos geworden?
Laat ik het zo. Ik heb wel eens een brief ontvangen. dus ja, we weten dat. Kijk, als je het omdraait, als ik nummer 1 of nummer 2 in de markt zou zijn, dan zou ik het niet leuk vinden. Maar ik denk dat ze die competitie wel kunnen waarderen. En het is aan ons. En dat is het leuke. Kijk, wij zijn helemaal niet bezig met de competitie. Het unieke van ons model is, omdat we natuurlijk toegang hebben tot 700.000 mannen in dit geval, is wij zijn alleen maar bezig met die mannen en kijken en proberen te begrijpen hoe we hen beter kunnen bedienen. Mm-hmm. En wat de anderen doen, ja.
En wat dan als die anderen ooit op de stoep staan met een zak geld? Zeg je dan, bekijk het, ik kan het zelf beter? Of heb je een bepaald doel voor ogen?
Nou ja, kijk, mijn doel is om zoveel mogelijk van die 20 minuten over Europa makkelijker en beter te maken. En kijk, ik ben wel realist. En ik weet ook hoe het kan lopen. In die zin dat als je samenwerkt met een groot bedrijf, dan zou dat een middel moeten zijn om een doel te bereiken. Mm-hmm. En we weten allemaal dat die grote bedrijven natuurlijk hele diepe zakken hebben. Ja. En dus zo'n groeitraject kunnen versnellen. Maar het is niet mijn ambitie. Het is niet dat ik 's ochtends wakker word en denk van, ik wil graag verkocht worden of ik wil graag opgekocht worden. Mm-hmm. Sterker nog, ik zie heel vaak, ook uit mijn eigen ervaring bij McKinsey, is als dan dat wat je uniek maakt, dat wordt opgeslokt.
Ja,
dat wordt dan tot eenheidswoord gemaakt. En eigenlijk verlies je dan je kracht. En dan gaat het vaker stuk dan dat het goed gaat, zeg maar.
Ja. Ik wil tot slot graag nog één ander dingetje aanstippen. En dat is je betrokkenheid bij de Moroccan Dutch Leadership Institute.
Ja.
Een hele mond vol.
Ja.
Wat ik begreep is dat je jongens en meisjes eigenlijk een beetje met dezelfde achtergrond als dat je zelf hebt gehad, ja, stimuleren om richting het ondernemerschap te gaan. Zie jij jezelf dan echt als een voorbeeld, als succesvolle ondernemer, om anderen te motiveren?
Kijk, het belangrijke is, en dat is denk ik ook de doelfunctie van het Nederlands onderwijs, van het onderwijs over de hele wereld, is het maximale talent benutten van elk individu. En wat wij deden was eigenlijk jongeren inspireren, maar hen ook de tools geven om meer uit zichzelf te halen. En dat hebben we gemeten. En dan zie je ook dat je fact-based kinderen op jonge leeftijd dat duwtje in de rug kunt geven, wat voor hen op langere termijn echt het verschil maakt. En ja, dat gaat me aan het hart. Ik denk dat ik geluk heb gehad in mijn leven. Toen ik wat jonger was, dacht ik, geluk is een keuze. Hè, dat kun je zelf maken. Maar naarmate ik ouder ben geworden, en eigenlijk al vroeg in mijn carrière, dacht ik van, het heeft ook te maken met wie je tegenkomt, welke kansen je krijgt. En met welk doelsaldo je start. Ik bedoel, als je met 16-0 achter staat, voordat je gelijk speelt, moet je nog 16 doelpunten scoren. En dat besef heeft me doen inzien dat ik mijn talenten, voor zover ik die heb, eigenlijk ten doel wil of in dienst wil stellen van jongens en meisjes die misschien niet dezelfde kans
krijgen. Geef je dan een masterclass of begeleid je mensen?
Ja, nou, met Bold King hebben we nu een foundation opgezet waar we een deel van onze omzet in stoppen. Mm-hmm. En er is een doelgroep tussen de 16 en 25, vooral jongens in grote steden, die niet goed mee kunnen. Als ze uit lagere sociaal-economische klasse
komen. Dan niet, jij ging natuurlijk naar de universiteit, maar zij gaan niet, dan niet bijvoorbeeld. Ja?
Niet. Maar die hebben intrinsiek wel heel veel talent. Mm-hmm. En wat wij willen doen met Bold King is een x-aantal masterclasses door Europa heen organiseren, waarbij we hen in 2 dagen skills geven. Dus heel primair, hoe organiseer ik mijn dag? Hoe ga ik om met geld? Hoe structureer ik een probleem? Hoe ga ik om met mijn verlies, met emoties? Dingen die ik eigenlijk gedurende mijn carrière in verschillende gremia heb geleerd. Waar ik heel veel aan heb gehad. Maar tegelijkertijd hen ook blootstellen aan succesvolle ondernemers die lijken op hen. Waardoor ze denken van, hey, als hij het kan,
dan kan ik het ook.
Maar niet alleen maar inspireren, want dat vind ik niet goed genoeg. Je moet ze ook wel echt skills geven om een stapje verder te komen.
Cool.
Top. Hey, ontzettend leuk dat je er was, Rosti. Zeer veel dank voor je inspirerende verhaal. Dank ook aan de McKellen voor het mede mogelijk maken van deze podcastserie. Want het gaat veel verder dan deze aflevering alleen. Dus kijk vooral eventjes op de bekende kanalen wat we nog meer allemaal te bieden hebben. En dan ziet u de volgende vanzelf voorbij komen.